wordt er in Jeremia gesproken over dwaalleraren, over mensen die anderen van God afhalen. Zien we dat ook terug bij de tweede brief van Petrus. We gaan voor 2 dagen een hoofdstuk lezen uit 2 Petrus. Dit alles in die voorbereiding rondom de lijdenstijd. Op weg naar het lijden van Christus op Goede Vrijdag. En ik weet niet hoe degene die dit allemaal gemaakt heeft, dit rooster, gedacht heeft. Maar je ziet hier wel in dit gedeelte een waarschuwing tegen dwalingen. En weet je nog dat ze Jeremia wilde vermoorden omdat hij het nieuws van God bracht wat helemaal niet leuk was? Dat doen dwaalleraar ook. Die willen het mooier maken dan het is, terwijl het eigenlijk soms heel triest is. We kunnen en we mogen niet zomaar alles in de naam van God veranderen. Daarom gaan we nu maar lezen in 2 Petrus 2, vers 1 tot en met 10. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Toch zijn er destijds onder het volk ook valse profeten opgetreden. En zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen u verderfelijke ketterijen binnensmokkelen en zelfs de meeste die hen heeft vrijgekocht verloochenen. Oké, wat we wel eens doen is te snel zeggen, je bent een ketter of je bent een dwaalleraar. Het is natuurlijk heel moeilijk om dat goed te kunnen onderscheiden. Dan moet je A, dicht bij God leren. Je moet B, goed thuis zijn in de Bijbel, Bijbelsgeschiedenis en de interpretatie ervan. Dus op een of andere manier moet je dat goed serieus nemen. En daarnaast zou het goed zijn, denk ik, als je ook andere mensen raadpleegt. Voordat je überhaupt een oordeel velt. En in dit geval wordt er dan ook nog de Heer Jezus ontkend. He, verloochend. Daarmee bewerken ze spoedig hun eigen ondergang. Velen zullen hun losbandige gedrag overnemen en zo de weg van de waarheid in opspraak brengen. Ik denk dat bijvoorbeeld de vrijzinnigheid in Nederland ook die gang wel gedaan heeft. Niet meer echt exact erkennen dat Jezus de Heer is, allerlei mooie fratsen gaan uithalen en dan vervolgens mensen van het goede pad afhalen. En dan gedreven door hebzucht zullen ze u oplichten en misleidende verhalen, maar hun vonnis is al lang geveld, hun ondergang laat zich niet opwachten. Het gaat vaak om geld of misleiding. Maar het vonnis is klaar. En dan gaat Petrus 3 voorbeelden geven. Immers, vers 4. God heeft zelf engelen die gezondigd hadden niet gespaard en in het Tartarus geworpen. Daar in de diepe duisternis bleven ze opgesloten om hun vonnis af te wachten. De gevallen engelen. Ze worden opgesloten in de Tartarus. Dat is de diepste duisternis. De Gehenna, de hel, de... Maar wel gebonden. Dat betekent dat ze niet aan het werk kunnen. Ook de Satan in die zin niet kunnen ondersteunen. En ze moeten daar hun vonnis, hun eigen vonnis afwachten. Dus het gaat niet eens om mensen. Zegt zelfs engelen die gevallen zijn. U pakt ze aan. Evenmin heeft hij de wereld uit de voortijd gespaard. Alleen Noach, de Heer, houdt van de rechtvaardigheid. De wereld van de voortijd, dat is eigenlijk van de schepping tot aan Noach. Dat is een periode geweest waarin de mens groeide. Veel mensen kwamen, ontstonden, volkstammen en zondigden en niet deden wat God van hun vroeg. Het is natuurlijk heel lastig, want God had in die zin nog geen stem laten horen. Maar goed, dat zijn de mensen van de voortijd. De groep die hij noemt is Sodom en Gomorra. Het wordt ook in onze tijd wel eens gebruikt dat een stad als Amsterdam, dat is toch het Sodom en Gomorra van Nederland. Nou, daar kun je mee bedoelen wat je bedoelt. Sodom en Gomorra was echt in de Bijbel twee steden die losbandig en slecht waren. Hij heeft die steden in de as gelegd en ze daarmee ten voorbeeld gesteld aan alle goddelozen van latere tijden. Maar Lot, die rechtvaardig was en zwaar leed onder de losbandige levenswandel van de wetteloze, redde hij. En dan komt hij in vers 8 met een uitspraak. Ja, dat troost mij ook wel weer een beetje voor deze tijd. Want we kunnen Amsterdam de Sodom en Gomorra vinden. Maar als we in Nederland kijken naar de kerken en naar de christenen. Dan is het geen christelijk volk meer. Nou, en dan vind ik dit wel een hele mooie tekst. Deze rechtvaardige, dat gaat dus over Lot. En over Noach. Deze rechtvaardigen woonden in hun midden, dag in dag uit, werden zij rechtschapen ziel, werd hun rechtschapen ziel gekweld, wanneer ze hoorden en zag hoe ze zich aan God nog geboden stoorden. En ik kom in mijn werk heel veel mensen tegen, die zich storen aan het gedrag van de niet-gelovigen. En ik heb dat zelf ook wel een beetje. We kunnen ons storen aan dat wat er in de wereld gebeurt. We hebben niet altijd een goede oplossing, maar we kunnen ons daar wel aan storen. De Heer blijkt dus vromen uit de beproeving te kunnen redden en onrechtvaardigen gevangen te houden tot de dag van het oordeel om hen te straffen. Oftewel, hij zal de bokken van de schapen scheiden. Je hoeft niet bang te zijn dat je, al leef je in een goddeloze omgeving, of laat ik het iets milder maken, al leef je met een partner die niet gelooft, dat jou onderuit haalt. Kan natuurlijk wel. Als jij je onderuit laat halen. Je moet altijd wel proberen te blijven leven in geloof. Maar hij straft degene die door onreine, hier staat door onreine verlangens gedreven, verderfelijk leven leiden en het gezag van de Heer verachten. Maar rechtvaardigen zal hij redden. Ze is zelfs een Lot. Wiens vrouw nog omkijkt en nog als een zoutpilaar blijft staan. Lot en zijn kinderen, de enige. Waarvan Abram zijn, zij de 50, zij de 40, zij de 20, zij de 10. God heeft rechtvaardige lief. Dat betekent dat ik jou wil bemoedigen. Midden in deze tijd waarin echt heel veel gebeurt. Waarin heel weinig mensen nog geloven. Blijf volharden in je geloof. Want God zal jou als rechtvaardige dat aanrekenen en zal je redden. Dat betekent niet dat geloven makkelijk is. Het zal moeilijk blijven zijn. En zeker hoe meer je geïsoleerd komt. Als er steeds minder mensen om je heen naar de kerk gaan geloven, met wie je niet meer over God kan praten. Blijf volharden in het geloof. Zodat je als rechtvaardige wordt aangetekend. En dat God je zal redden. Door Jezus Christus zijn Zoon, redden. Je zou haast kunnen zeggen, plak die sticker van het echte schoon op jouw voorhoofd. Dat moet je niet echt doen natuurlijk. Maar laat zien dat jij bij die minderheid van christenen hoort. Dus bij die ondergrondse kerkhaast in Nederland. Laat zien dat je erbij hoort. Niet door te zeggen, oh, ik hoor erbij en ik ben hartstikke goed. En nee, maar door dat te laten zien dat jij positief beïnvloed wordt door de Heer Jezus. En ik denk dat dat van enorm groot belang is. Getuigen zijn op een positieve manier. En ik denk dat we dat moeten doen. Ik denk dat dat ook een mooie opdracht is. De laatste zinnen zijn eigenlijk best wel indrukwekkend. En bemoedigend. En ik hoop dat je je daardoor laat bemoedigen. Zullen we samen bidden? Heer God, we kunnen ook beginnen met danken. Dat u rechtvaardigen wilt redden. Heer God, maar voor ons als rechtvaardigen, mensen die niet alles goed doen, maar wel in u blijven geloven, is het ook wel eens moeilijk. Omdat we mensen om ons heen zien die in deze gebrokenheid u loslaten, die u niet meer zien. Die zelfs door de uitstraling van de kerk niet worden geraakt. Soms zijn het zelfs kinderen, familieleden, buren. God, en vrij streng wordt er gezegd dat u ze zal veroordelen. En dat hoort ook zo, dat moet misschien ook zo. Maar wilt u ons het lef geven om uit te stappen en deze mensen van uw liefde te laten proeven? Heere God, wil die positiviteit in ons geven. Niet, als je niet gelooft, dan kom je niet in, dan kom je niet in de hemel, maar in de hel. Nee, maar ik heb iets om jouw leven extra te geven. Heere God, Wilt u dat in ons hart leggen? En wilt u ons laten uitstappen? Maar dan niet het uit te stellen tot over een jaar. Maar dat we uitstappen en denken, maar het kan nog wel eens wezen dat u morgen terugkomt. En dat we dus op tijd moeten zijn. God, wilt u dat in ons hart leggen? En hoe dichterbij, dat komt ook als het om kinderen gaat bijvoorbeeld. Of om ouders soms. Dan is het heel moeilijk. Wilt u dan, als dat niet helemaal ons pad is, wil dan mensen op hun weg zetten die dit gesprek ook aangaan. Heer, maar geef ons ook de vrijmoedigheid om vrijelijk te spreken over u. Dat bid ik u, omdat ik zelf ook nog wel eens lastig vind. Net als vele anderen. Maar we willen het doen om uw naam groot te maken. Help ons daarmee. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag. Tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.